Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, van Psalm 112, vers 1 en vers 6. Zingt, zingt de lof van het opperwezen welzaligheid die God blijft vrezen. De goddeloze zal dit goede van hem aanschouwen, gram te moede. Het eerste en laatste vers van Psalm 112. De Heilige Schrift uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe, het 13e hoofdstuk. 1 Korinthe 13. Daar lezen wij het woord van God aldus. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, Zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschappen, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardig. Ze is niet opgeblazen. Ze handelt niet ongeschikt. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Toch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en bewaren. Met de kerk der eeuwen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna willen we zingen van Psalm 12 vers 1. Behoud, o Heer, u ons te hulpe komen, daar het volk ontbreekt dat liefde en vrede betracht. Psalm 12, het eerste vers. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de zegen des Heren. Barmhartige, genadige God in de hemel. We mogen ook vanmiddag uw naam aanroepen. Daarvoor is ook deze dienst bedoeld, om uw woord te horen en ook samen uw naam aan te roepen. En Heer, allereerst mogen we u bidden of u ons gedenken wilt in uw genade en of u ons uw zegen wilt geven. Of wilt maken dat deze dienst een vruchtbare dienst mag zijn tot eer van uw naam en uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u zelf, Heere, de Satan verhinderen dat hij ons schade zal doen, in de weg zal staan? En wilt u geven, Heere, de krachtige werking van uw Heilige Geest, dat het woord terecht zal worden verkondigd en dat het ook als een zaad zal vallen in een toebereide aarde? Wilt u zelf dat bewerken, Heere? Wilt u geven dat het wortel zal schieten en opwaarts mag groeien en vruchten zal dragen? We geven, Heere, dat het niet tegen ons zal getuigen eenmaal. Het wel gehoord te hebben, het wel geweten te hebben, maar uw woord niet gedaan te hebben, de weg niet bewandeld te hebben. Wat zou dat toch erg zijn, Heer? Behoed ons ervoor. Geef dat we ons niet zullen verharden, maar dat we ons voor het eerst of opnieuw zullen laten leiden. Geef ons de diepe betekenis, de rijkwijde van uw woord te verstaan en geef dat het ook ons zal raken. Laat het tot onderwijzing, bemoediging, leiding dienen. Want het is toch uw woord, Heere. En daarom is het levend en krachtig. En daarom kan het die wonderen bewerken. Wilt u alles geven wat nodig is in spreken, luisteren en bidden en zingen, in het offeren van onze gaven? Gedenk hen die meeluisteren aan hun eigen plaats. Ze zitten daar misschien alleen. Maar Heere, als u overkomt, dan is het goed ook als we in de eenzaamheid mee mogen luisteren. We kunnen het dan ook rijk hebben. Niet minder dan in uw huis, hoewel dat toch het mooiste is. En daar verlangen ze soms ook zo naar om bij de gemeente te mogen zijn en op te mogen gaan. Heere, wilt u gedenken aan een ieder, aan de ouderen, aan de zieken, aan degenen die met moeite te kampen hebben, met zwakheid van lichaam en geest? Heere, het kan zo donker zijn, maar u, Heere, bent toch die God die hebt gezegd, er zijn licht en er was licht. Heere, en zo kunt u ook het licht geven in ons leven. Wilt u uw woord zegenen? Gedenkt u, Heere, aan al de arbeid in uw koninkrijk? Wilt u dat uitbreiden? Zegen de zendelingen en hun gezinnen. Wees met allen die zijn uitgezonden voor een bepaalde taak in uw koninkrijk. Heere, wilt u ze sterken om op eenzame posten het werk te verrichten dat zo nodig is? En wilt u zo het uw kerk ten goede laten komen? Heere, trek nog velen uit de duisternis tot uw licht. Wat zijn er ook in onze eigen omgeving, ons eigen land, en mensen die als heidenen leven zonder God en zonder hoop in de wereld. Zegen het evangelisatiewerk, gedenk het werk van onze commissie. Gedenk het werk onder de kinderen. En wilt u geven, Heere, dat dat door dat werk velen u mogen leren kennen en dat ze het woord meekrijgen en het nooit meer zullen vergeten. Gedenk aan uw kerk die verdrukt wordt, die het kruis moet dragen achter u aan. Heer, we moeten naar alle toe bereid zijn, hebben we gehoord. Maar er zijn ook vandaag zoveel broeders en zusters die inderdaad zichzelf moeten verloochenen, ook in die zin dat ze het kruis moeten opnemen en dat ze alleen staan en vervolgd worden en soms gevangen genomen worden en hun gezinnen uit elkaar gehaald worden. En dat ze soms een belijdenis van uw naam met de dood moeten bezegelen. We bidden u voor die christenen die het zoveel moeilijker en zwaarder hebben dan wij. Of u ze nabij wilt zijn en wilt sterken en vrijheid wilt geven. En volharding om ook in de druk aan u vast te houden en blijmoedig te zijn. Want Heere, u bent het die zo wonderen doet. Krachten en blijdschap kunt geven ook in de nacht, ook in de gevangenis, ook als het moeilijk is en zwaar. Heere, we bidden u, gedenkt u aan al het werk dat gedaan wordt om de nood van zoveel mensen te lenigen in deze wereld, waar de oorlogen en hongersnoden en rampen en verschrikkelijke ziekten zoveel geleden wordt. En wij bidden u, Heere, wilt u in al die nood en ellende en armoede en honger nog uw ontferming betonen en geven dat ook velen die u mogen vrezen vanuit de barmhartigheid zullen doen wat ze kunnen. En wilt u het zegenen, Heere, opdat het ten goede mag komen aan mensen die het nodig hebben. Heere, ziet u zo in gunst op deze wereld neer en bevorder nog alles in uw dienst, opdat tot het uiterste van de aarde de naam van de Heer Jezus verkondigd mag worden. En laat het zo mogen zijn dat we zo ook heen leven naar uw toekomst. Want Heere, dat hebt u toch beloofd. Dat als het evangelie over heel de wereld verkondigd zal zijn aan alle volken, dat u dan zult weerkomen. Heere, dat wij bereid zullen zijn en dat we daarnaar leven mogen en dat we zullen kunnen uitzien. Wilt u het geven? Gedenk ons deze middag en geef dat het een dienst mag zijn. Tot eer van uw naam en in dienst van uw koninkrijk, tot nut voor de gemeente, tot heil van allen die het mogen horen. Bewaar ons voor de zonde, vergeef ons onze schulden, om Jezus wil alleen. Amen. We willen vanmiddag luisteren, gemeente, naar het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus in vraag 107. Zondag 40, vraag en antwoord 107 van de Heidelbergse catechismus. Het gaat daar nog over het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. En dan loopt dat uit op deze vraag, maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Ter inleiding willen we zingen van Psalm 85 en daarvan de versen 3 en 4. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de dienst des Heren. Psalm 85, het derde en vierde vers. Merk al op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vreemd, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 3 en 4. Na de prediking, gemeente, willen wij zingen van Psalm 37, het 14e vers: wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, weldoen onvermoeid. 37, het 14e vers. Na de prediking. Het is, gemeente, een teken van de tijd. Teken van de eindtijd. Als de liefde van velen zal verkouden. Als de liefde afneemt, niet meer gevonden wordt. De mensen liefhebbers zijn van zichzelf. En vraag en antwoord 107 laat ons het belang van de liefde zien. Het zesde gebod wat in deze zondag wordt uitgelegd. Dat zesde gebod, gemeente, dat verbiedt niet alleen iets, maar dat gebiedt ook iets. De Heere zegt niet alleen wat we niet moeten doen, wat we moeten nalaten. Maar de Heere zegt ook wat we wel moeten doen. De Heere vraagt wat van ons. Het is niet genoeg dat we onze naasten, zoals in het voorafgaande is gezegd, niet doden. Is dat genoeg, is de vraag. Dat we onze naasten, zoals ervoor gezegd is, niet doden. En wij vinden het al zo gauw genoeg. Maar de schrift zegt, en de catechismus zegt, dat is niet genoeg. Wat God ons in het zesde gebod gebiedt. De Heere vraagt wat van ons. Alle geboden verbieden iets, maar gebieden ook iets. Niet alleen negatief, maar ook positief zijn ze. Wat God in het zesde gebod ons gebiedt. De liefde tot onze naasten. De omgang met onze naasten en de zorg voor onze naasten. Daar staan we aan de hand van deze vraag en antwoord bij stil. Wat God ons in het zesde gebod gebiedt. De liefde tot onze naasten. De omgang met onze naasten en de zorg voor onze naasten. Nee, het is niet genoeg als we onze naasten niet doden, zoals dat in het voorafgaande is gezegd. Want God verbiedende de nijd, haat en toren, dat is allemaal doodslag, hebben we gezien. Dus even doodslag als heel breed opgevat, zoals de schrift erover spreekt. Als je broeder haat, ben je een doodslager. Maar terwijl God dat aan de ene kant verbiedt, alle nijd, haat en toren, gebiedt Hij dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Dat is het eerste. Dat we onze naaste lief hebben als onszelf. U weet wel waar dat vandaan komt, nietwaar? En ik denk dat de kinderen in de kerk het ook wel zullen weten. De iets grotere kinderen vast wel. De Heer Jezus die zei waar het nou in de wet om gaat. Wat de hoofdsom van de wet is. Wat de samenvatting van de wet is. Het eerste en grote gebod is dat je God lief hebt met heel je hart. En alles wat in je is. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. Daaraan hangt ook het zesde gebod. Het tweede aan dat eerste gelijk van evenveel gewicht is: gij zult uw naaste lief hebben zoals jezelf lief hebt. Alsof die ander jezelf is. Zo moeten wij om de naaste lief hebben. Dat kwam al uit Leviticus 19. Daar stond dat al. Dat je je naaste moet lief hebben als jezelf. En de Heer Jezus die noemt dat. Die zegt wat daar staat in Leviticus 19. Dat is een van die twee belangrijke geboden van Gods wet. Waar het uiteindelijk om gaat. Wat de kern is van alles. God lief hebben in de eerste plaats en je naaste als jezelf. Want, zegt Paulus in Romeinen 13, want dit, gij zult geen overspel doen, het zevende gebod, gij zult niet doodslaan, het zesde gebod, gij zult niet stelen, het achtste gebod, gij zult geen valse getuigenis geven, het negende gebod, gij zult niet begeren, het tiende gebod. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er staat in Leviticus, de Heer Jezus heeft het gezegd, Paulus heeft het nog eens onderstreept: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En concreet betekent dat dit, dat zegt de Heer Jezus ook in de bergrede, alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo, want dat is de wet en de profeten. Alles wat je zou willen dat de mensen jou doen, doe jij dat de anderen. En dat lijkt een klein beetje op wat de mensen wel zeggen, wat gij niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar dat is alleen maar negatief. Dat is natuurlijk veel en veel minder. En wat jij niet wil dat jou geschiet, doet dat ook een ander niet. Jij wil niet geslagen worden, sla dan ook een ander niet. Jij wil niet bestolen worden, besteel dan ook een ander niet. Dat is alleen maar de negatieve kant, wat je na moet laten. Maar de Heer Jezus vraagt iets wat veel verder gaat. De Heer Jezus zegt niet, je moet nalaten wat je ook niet zou willen dat het met jou zou gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt, alles wat u zou willen dat de mensen u zouden doen, doet gij hun ook alzo. Dat gaat veel verder. Dat is de wet en de profeten, daar gaat het nou om. Dat is nou de rechte godsdienst. Dat is de wet en de profeten. Dat je de ander doet wat je zelf gedaan zou willen worden. Zoals je zelf behandeld zou willen worden. Je wilt er zelf ook geholpen worden. Als je hulp nodig hebt. Je wilt er zelf ook vriendelijk bejegend worden. Je wilt er zelf ook delen. Als anderen dingen hebben die jij zo nodig moet missen. En verdriet over hebt. Dan zou je daar toch ook graag een graantje van mee willen pikken. Nou, doe dat dan ook naar die anderen, zegt de Heer Jezus. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande, Romeinen 12. Hebt elkander hartelijk lief, broederlijke liefde. Dat is de liefde in de gemeente. Dat is de liefde onder de huisgenoten en tot de huisgenoten van het geloof. Hebt de broederschap lief. Vreest God, deert de koning. Maar niet alleen de broeders. Wel allereerst de broeders. Allermeest de huisgenoten van het geloof. Allereerst de medegelovigen, Gods kinderen. Dat is ook bijbels. Maar hij niet alleen. Liefde tot de broeders, zegt 2 Petrus 1. En dan ook liefde jegens allen. De Heer Jezus zelf zegt, hebt uw vijanden lief. Want het is nog niet zo moeilijk om je broeders lief te hebben en je familieleden lief te hebben en de mensen die je vrienden zijn lief te hebben. Maar tot op zekere hoogte geldt dat ook voor mensen die God helemaal niet dienen. Die hebben ook hun vrienden lief, hun familieleden, hun kinderen. Maar je moet zelf je vijanden lief hebben. Liefde jegens allen. En dat is iets van de bekering, gemeente. Dat is iets van de doorwerking van de Heilige Geest. Dat is het nieuwe leven wat hier openbaar komt. Hebbende dan uw zielen gereinigd, schrijft Petrus, 1 Petrus 1. In de gehoorzaamheid der waarheid door de Geest tot ongeveinsde broederlijke liefde. Ziet u wel, dat is door die reiniging. Door die verandering. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Efeze 5. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Zoals de Heere Jezus ons heeft lief gehad, dat zegt de gelovige toch. Dat motief kan alleen maar een gelovig mens hebben. Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen van God. En wandelt in de liefde zoals Christus dat heeft gedaan. Zodat het je hele leven stempelt en kleurt. Zoals hij ons heeft lief gehad heeft tot het einde. En zichzelf ons heeft overgegeven. Tot in de dood. Tot een offerande en een slachtoffer. Niemand heeft meer dan lief. En hij die zijn leven zet voor zijn vrienden. Kijk, en zo is die liefde, gemeente, dan ook kenmerkend voor het ware geloof. Het hoort bij elkaar. Het is geloof, hoop en liefde, hebben we gelezen uit 1 Korinthe 13. Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al zou ik nog zoveel talen spreken, al zou ik nog zulke krachten kunnen doen, al zou ik het geloof hebben dat ik bergen verzette, het zou allemaal niks betekenen, het zou allemaal niks zijn als ik de liefde niet had. Die liefde is het bewijs. Die liefde is het teken van een levend geloof. Want natuurlijk is dat geloof ook onmisbaar en is het. En worden wij door het geloof behouden. Alleen door het geloof. Maar het geloof blijft niet alleen. Het geloof is nooit alleen. Want dan is het een doodgeloof. Maar het gaat om dat geloof dat door de liefde werkt. Het geloof dat in de liefde openbaar komt. Wat je aan de liefde kunt voelen, kunt merken. Iemand vreest God, heeft de Heere lief, heeft liefde tot mensen, heeft liefde tot zondaren, heeft liefde tot zijn naast. Mensen kunnen nog zo orthodox en zo scherp praten en het allemaal zo goed weten, maar als ze de liefde niet hebben, dan hebben ze geen geloof. Dan zijn zij geen kinderen van God. dan weten ze niet wat liefde is. Dan weten ze niet wie God is. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wij weten, in Johannes 3, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Daaraan kunnen we het merken. We hebben de broeders lief. En dat is het teken dat we uit de dood over zijn gegaan in het leven. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood, schrijft Johannes. En dat was de apostel van de liefde, maar is heel scherp. Heel radicaal. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Die niet lief heeft, schrijft hij in hoofdstuk 4, heeft God niet gekend. Want God is liefde. Is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee. Want God verbiedt de nijd, haat, toren, doodslag. Maar hij gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Dat vraagt de Heere, dat werkt de Heere ook, dat geeft de Heere ook. In beginsel. Door zijn woord en zijn Heilige Geest. In navolging van de Heere Jezus Christus. De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus. Laten we het maar bij onszelf toetsen, gemeente, of wij de broeders lief hebben. Laten we maar eens naar onszelf kijken of we andere mensen werkelijk lief hebben. Zouden de mensen het van ons kunnen zeggen, ziet hoe lief zij elkander hebben. We leven in een samenleving, ik zei het al, waar de liefde verkoudt, waar de liefde verkilt, die zo hard wordt, zo materialistisch. Zo op zichzelf gericht. Halen, hebben en houden. Ik moet mezelf zoeken. Ik moet mezelf groot maken. Ik moet mezelf bewijzen. Ik moet en ik zal dit of dat bereiken. Ellebogenwerk. Concurrentie, competitie. Prestatie. Marktwerk. Ja, zo is de wereld nou eenmaal. En als er een kind in mijn buik zit, wat me niet van pas komt, dan moet het maar verdwijnen. Want daar heb ik recht op. Als mensen hulpbehoevend moeten worden, en ze verliezen hun verstand, ja, dan blijf ik daar niet bij. Laat ze maar aan de lot over. Ik heb toch ook recht op mijn leven. Moet ik voor mijn man zorgen, voor mijn vrouw, als die ziekelijk wordt, hulpbehoevend wordt. Het is me veel en veel te lastig en te zwaar. Moet ik trouw blijven, moeite doen, moeite om het huwelijk te redden. Veel makkelijker, bushokjes. Wil je scheiden? Kijk eens. Kan zo goed, kan zo makkelijk. Laat je goed voorlichten. Weten wij nog wat liefde is? In onze samenleving. God verbiedende de haat, de nijd, de doodslag, de toren. Gebied dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. als onszelf. Laten we maar niet te gauw zeggen, ik kan het niet opbrengen. Laten we maar niet te gauw zeggen, het wordt me allemaal veel te zwaar. Denk eens aan de Heere Jezus. Aan zijn liefde. Aan zijn offer. Aan zijn trouw. En hoe gaan we dan met elkaar om? Nou, onze catechismus werkt dat nog wat uit en zegt: en jegens die naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. De Bijbel zegt er eigenlijk een heleboel over. Hoe we met elkaar moeten omgaan. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. We hebben gelezen uit 1 Korinthe 13 over die liefde. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Dat gaat tegen ons vlees in. Nee, dan ben ik niet meer de eerste en de belangrijkste en ik wil wel, maar het mag mij niets kosten, nee. Met ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, geduld, verdragen in liefde. Zij verdraagt alle dingen. Paulus schrijft aan de Colossenzen: verdragende elkander. En vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. Komt de Heer Jezus weer. Dan staan we meteen met de mond vol tanden, nietwaar? Kijk eens naar hem. Vergeven de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Is daar iemand hier die tegen niemand een klacht heeft? Ook geen enkele klacht. Tegen niemand? Ik denk dat we lang moeten zoeken. Naar iemand die tegen niemand een klacht heeft. Geen enkele. En wat zegt Paulus dan? Door de Heilige Geest geleid. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, verdraagt elkaar. Vergeeft elkaar de een de ander. Zoals Christus dat ook heeft gedaan bij u. Weg met die toren, met die haat, met die wraakzuchtigheid. Ik zal het je betaald zetten. God verbiedende de nijd, de haat, de toren gebiedt dat wij hem lief hebben, haar lief hebben en jegens hem geduld hebben. Geduld, langmoedig zijn. Vrede. Zalig zijn de vreedzamen. Want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Een van de zaligsprekingen van de Heer Jezus. Dat is nou Gods kind. Vreedzaam. Zoveel mogelijk is, houd vrede met alle mensen. Gaat er maar aan staan. Zoveel als mogelijk is zeker, zoveel als mogelijk. Zoveel in u is, zoveel als het in u ligt. Houd vrede met alle mensen. Zoek de vrede en jaag die na. O, werd het maar vrede. Werd het maar goed. Kwam die ellende, kwam die verhouding die zo moeilijk ligt, die onverzoenlijkheid, kwam dat maar goed. En zitten we daar echt mee? Dat dingen niet goed zijn. Indien het mogelijk zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Nou kun je natuurlijk op een bepaalde manier met iedereen vrede houden, of althans dat proberen. Door alles door de vingers te zien en alles goed te houden en alles goed te vinden, dat is eigenlijk een beetje de manier van onze samenleving. En er is tot op zekere hoogte ook nog enig begrip op te brengen met zoveel hoofden en zoveel zinnen en godsdiensten en overtuigingen en ongeloof en geloof. Er moet voor alles ruimte wezen, nietwaar? Dat is democratisch en alles gelijk. Maar u weet wel wat dan het gevolg is. Dat is de slapheid. En de vrede met alle mensen zoeken en najagen en houden en vinden. Dat is niet alles maar goed vinden en over je kant laten gaan en met alles instemmen. Als ze zeggen dat het zwart is, dan is het zwart. En als ze zeggen dat het wit is, dan is het wit. We moeten niet slap zijn zoals Eli. Die zijn broers, die zijn zoons niet zuur aankeek. Terwijl ze zich misdroeg in de dienst, de heilige dienst van de Heere. We moeten niet slap zijn. Maar we moeten wel het goede zoeken. Voor elkaar. En niet haatdragend zijn. We moeten zachtmoedig zijn. En langmoedig. Maar niet slap. Mozes was niet slap. Maar er was geen mens, zegt de Bijbel, zo zachtmoedig als hij. Hij gaf stevige leiding. Hij kon toornen. Maar wat heeft hij verdragen van het volk? Wat een gemopper. Altijd kreeg hij het maar weer naar zijn hoofd. Had ons toch in Egypte gelaten. Hij was zachtmoedig. Heeft het niet opgegeven. Heeft het goede voor dat volk gezocht. Heeft gebeden voor ze. Toen de Heere ze zou weg willen doen. Van Mozes, ik ga met jou wel alleen verder. Ik maak weer een nieuw volk. Ik zal ze allemaal doden. En toen heeft Mozes voor zijn volk gebeden. O God, doe dat nou toch niet. Dat was liefde, gemeente. Dat was nou zachtmoedigheid. Dat was nou geduld. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Weer een zalig spreking. Als er iemand een misdaad heeft gedaan, breng dan zodanige terecht met de geest van de zachtmoedigheid. Als iemand een misstap heeft gedaan, als die een zonde heeft gedaan, probeer hem dan in het rechte spoor te brengen met zachtmoedigheid. En pas op, zegt de apostel in Galaten 6, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Want wie bent u? U kunt ook vallen, u kunt ook struikelen, u kunt ook zondigen. Gaat er maar naast staan. En zoek het heil voor elkaar. Met barmhartigheid. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Weer een zalig spreking. Wat valt daar niet over te zeggen, gemeente? Ik heb op de hulpverlening zondag begin februari nog een preek aan gewijd. Dat de Heer Jezus met barmhartigheid bewogen was toen hij de schaarde zag. En dat dat ook ons wat zeggen moet. Dan zijn er ook verre naasten. Maar niet alleen ver. Oost-Europa, in de kou, weinig te eten. Mensen krijgen de eerste klappen van de recessie. Afrika, Azië, Midden-Amerika gaan zomaar door. Wat een ellende. En dan hebben we het alleen nog maar over uiterlijke dingen, over armoede en honger. Over verschoppelingetjes die op de vuilnisbelten nog wat eten zoeken. Over mensen die in karton en lappen wonen. Huisjes die geen huizen genoemd kunnen worden. Die geen water hebben of ze moeten eindelopen. Want er is geen geld om een fatsoenlijke waterleiding aan te leggen. Met alle gevolgen van dien ziekte, epidemieën. Wat is er verschrikkelijk veel nood in deze wereld. En hebben we het alleen nog maar over de uiterlijke dingen. Wat is er een leed door de zonde. Wat zijn er veel mensen ver van huis, ook in onze eigen omgeving. Gebrokenheid alom. Kapotte gezinnen. Kinderen van meerdere vaders en moeders. Soms weten ze niet wie hun vader of hun moeder is. Mensen in inrichtingen. En daar wordt naar ze niet omgekeken soms. De geestelijke verwarring, de verslaafdheid aan van alles en nog wat. Het zijn allemaal naasten, toch? Wie is mijn naaste? Mensen door God geschapen. Ik ben niet beter dan zij. Ik ben in een andere omgeving opgegroeid. Onder andere omstandigheden met zoveel voorrechten. Laten we dat toch bedenken. Satan barmhartig. Gelijk ook uw vader barmhartig is. Wie is mijn naaste? Nou, op die vraag ging de Heer Jezus een gelijkenis vertellen, jongens en meisjes. De mensen vroegen aan de Heer Jezus, wie is mijn naaste? En toen ging de Heer Jezus een gelijkenis vertellen. Weten jullie welke gelijkenis? De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En die man die lag daar beroofd. Op de weg. Wonden in zijn lijf. Berooid. Niemand die naar hem omkijkt. De priester niet. De leviet niet. Die hadden geen liefde. Dus. Dat waren geen kinderen van God. Die kenden de Heer niet. Liepen met een boog om die man heen. En toen kwam die Samaritaan. En die stond stil met alle gevaar van dien. Die verachte Samaritaan. En die stapte van zijn ezel. En die kwam niemand te hulp. En die verzorgde zijn wonden. En die reed hem op zijn ezel naar de herberg. En die betaalde de herbergier voor wat er nog nodig was aan zorg. Kijk, en die was nou een naaste, zegt de Heer Jezus. Dat was nou een naaste. De vraag is niet, wie is mijn naaste? De vraag is, voor wie ben ik een naaste? Voor wie ben jij een naaste? En u? Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid. Bewijzen, de vriendelijkheid hoort er ook bij, volgens 1 Petrus 3. Zijt allen eensgezind, medelijdend, broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Je had een vriend gedragen, wil dat zeggen. Iets anders dan een fotoglimlach natuurlijk. Het gaat om je gedrag en je hart. Doet aan als uitverkorenen Gods heiligen en beminden de innerlijke bewegingen van barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. De Bijbel staat er vol van. Zo praktisch moeten we nou met onze naasten, met onze medemensen omgaan. Is het evangelie verticaal of horizontaal? Het is het alle twee. En als er maar één vraag voor ons belangrijk is, gemeente, hoe kom ik in de hemel? Dan hebben we er niks van begrepen. Met al onze rechtzinnigheid en orthodoxie niet. Als we net als de priester en de leviet om de man die op de weg ligt heen lopen. Echt. Welk menselijk geschrift is zo horizontaal als de Bijbel, als het woord van de Heer Jezus? Heb je naaste lief als jezelf? Welk woord gaat zo diep, sneedt zo diep, klaagt je zo aan, vraagt zoveel? Maar natuurlijk, dat hangt ook direct samen met dat andere. Ben je echt gelovig? Ken je echt God die liefde is? Ken je echt de Heer Jezus die zichzelf heeft overgegeven? Heb je een afschuw gekregen van alle liefdeloosheid, van alle haat en nijd, van alle zonde in je eigen boze hart? Woont de Heilige Geest in je? Het verticale. Dat horizontale is er niet zonder dat verticale. En het verticale is er niet zonder dat horizontale. En waarom is onze samenleving zo hard en zo liefdeloos? En waarom verkilt de liefde van velen? Omdat ze God hebben verlaten. En dan hebben we ook nog zorg voor onze naasten als het goed is, zegt de Heer Jezus. Zegt de Schrift. Want wij moeten onze naasten lief hebben en we moeten op al deze manieren die tot de liefde behoren met onze naasten omgaan. En dat betekent ook dat wij zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Dat is precies het tegenovergestelde, zou je kunnen zeggen, van het doodslaan. Is het genoeg dat wij onze naasten niet doodslaan? Nee, dat is niet genoeg, weet je wat je moet doen. Je moet die half doodgeslagen naasten op die ezel zetten en naar die herberg brengen. Je kunt niet zeggen, ja, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem niet doodgeslagen. Je moet zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren. Zoals de wetten van Mozes dat ook voorschrijven. En dan wordt het voorbeeld gegeven in onze catechismus van Exodus 23. Dat je vijand, die heeft een ezel en je ziet dat beest die bezwijkt onder de last. En zeg je dan, ja, dat is de ezel van mijn vijand. Nee, dan heb je er alles voor over om dat beest te helpen en om ook het goed van je naaste weer verder te brengen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. Men had in het oosten van die daken waarop je kon lopen. Hè, daar zat men op vaak op. Of daar liep men op. Daar bad men op. Daar kwam men. Maar kwam op het dak. En wat staat er nou ook in de wet van Mozes? De Bijbel is zo praktisch als wat. Als je een huis bouwde. Dan moest je het dak voorzien van een muurtje. Zo moest je een huis bouwen. Want anders zouden de mensen in een onbewaakt moment van het dak kunnen vallen. Dus je moet een borstwering maken. Want anders vallen ze van het dak. Dat staat ook in de Bijbel. Nou, dat betekent natuurlijk niet als wij niet meer op onze daken lopen, dat wij nog allemaal muurtjes op onze daken moeten zetten. Zo moet je de Bijbel niet gebruiken. Maar het laat ons zien, gemeente, dat wij dus voorzorgen moeten nemen en dat we moeten waken over het heil van onze naasten, dat we zijn nadeel moeten proberen te voorkomen, zijn gevaar. En als je dan door de wijken rijdt, en er staat een bord 30 kilometer, dan moet je daar niet met 50 doorheen rijden, want dat bord staat daar niet voor niks. Dat is voor de kinderen die daar wonen, en die zouden wel eens onder je auto terecht kunnen komen, en voor de rest van hun leven gehandicapt zijn of dood. Daarom staat het bord daar en daarom liggen die drempels daar. En ik moet daaraan meewerken, want ik vind het ook erg als die mensen daar niet veilig zijn. En ik zou ook niet willen dat mijn kinderen onder die auto zouden komen. En dan kan ik nog zoveel haast hebben en te laat zijn, maar ik moet me daar toch maar aan houden. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. Dat vraagt de Heer. Een ander beschermen, een ander behoeden. Voorkomen dat die ander gevaar loopt. Schade. Loopt. En onze vijanden goed doen. Maar ik zeg u, zegt Jezus, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Dan heb je het weer. Dan heb je dat ware geloof weer. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goed. En hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God zegt ook niet. Dat zijn mijn vijanden. Nou, ze krijgen geen regen meer en ze krijgen geen zon meer. God laat zijn zon nog opgaan. En God laat de regen nog vallen. En de wereld verdient het niet. Nou, zo moeten wij ons dan ook opstellen. Onze vijanden, ja, maar mag je die wel hebben dan? Nee, van uw kant niet. En als u zo met vijanden omgaat, laat u ook zien dat u het goede voor ze zoekt. Maar daarom kun je wel vijanden hebben. He, omdat je de Heere lief hebt. Omdat je zijn geboden lief hebt, omdat je naar zijn gebod wil leven. omdat je het kwade van je vijand ook kwaad noemt. Omdat je de dingen maar niet door de vingers kunt zien. Omdat je weigert met bepaalde dingen mee te doen. Omdat je misschien de waarheid hebt gezegd. De Heer Jezus had ook vijanden. Vele vijanden. En dat lag niet aan hem. Dat lag niet aan gebrek aan liefde van de kant van de Heer Jezus. Zegent ze die u vervloeken. Ze kunnen jou vervloeken, maar jij moet ze zegenen. Doet wel degene die u haten. Ze kunnen jou haten, maar jij moet ze wel doen. Bid voor degene die u geweld aandoen en die u vervolgen. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Gij zult niet doodslaan. Dat betekent ten diepste dit. Niet dat je net nog je handen thuis houdt. Maar dat je de ander de hand reikt. Dat je hem liefde bewijst. Dat je hem helpt. Dat je hem vergeeft. Dat je geduld hebt. Dat je weet. Ik had ook een boos hart. Gemeente, dat vraagt de Heer nou van ons. Dat is nou geloof in de praktijk. Dat is nou liefde. Tot je naaste. Hebt u er ook iets van? Heb jij er al iets van? Van deze liefde. Van de liefde van God, van de Heer Jezus. Die de Heilige Geest in ons stort. Nee, ik vraag niet, gemeenten, of het niet beter zou kunnen. Want ik denk dat als we eerlijk zijn en als we ons hierop beproeven, dat we moeten zeggen. Ik sta hooguit aan het begin. Ik heb het nog lang niet gegrepen. Ik ben er nog lang niet. Ik kan er echt nog niet tevreden over zijn. Maar als je er dan door genade maar wat van mag hebben. En laat het dan ons gebed zijn. Dat de Heer ons zo met zijn geest zal vervullen. Dat wij echt zullen wandelen in de liefde. En dat ons licht laten schijnen voor de mensen. En dat de mensen misschien wel niet overtuigd zullen worden van onze woorden als we spreken over ons geloof. Maar dat de mensen dan tenminste een indruk zullen hebben. Een onuitwisbare indruk van de liefde. Die ons beweegt. En die ons stempelt. Dat ze, als ze het dan niet horen willen. Dat ze het aan ons zien kunnen. Als ze dan het evangelie van de Heer Jezus niet weten willen en niet lezen willen. Dat ze iets van de Heer Jezus. In u mogen aanschouwen. Dat de liefde van Christus zichtbaar wordt in ons. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, we danken u voor deze dienst, voor de boodschap van de Heilige Schrift. De boodschap van uw liefde tot ons, die ook hierin doorklinkt. En die ons ook uw weg wil leren. Wij moeten het van uw liefde hebben, Heere, want wij verdienen niets van onszelf, van onszelf dan. Dan uw doorn en dan uw straf. Want wij komen zo tekort. Er is zoveel schuld. Er is zoveel haat en nijd. Geneigdheid tot het kwade. Zoveel liefdeloosheid. Heren, we zijn uw beeld kwijtgeraakt in het paradijs. En wat een genade dat u het weer wilt geven. Dat u ons vernieuwen wilt. En de liefde in ons hart wilt storten. Door het geloof in u. Dat wij gaan gelijken op uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zoals u met uw genade in ons werkt. En hoe meer de Heilige Geest ons vervult, hoe meer het zichtbaar zal worden. Dat Hij, de Heer Jezus, onze zaligmaker en onze koning is. Laat het bij ons allen zichtbaar mogen worden, Heer. Dat we hem volgen. Dat we uw kind zijn. En als het nog niet zo is, wil het dan zo maken. Heere, bekeer ons. En doe ons zien hoe ellendig en arm we zijn zonder uw genade. En geef dat er veel vrucht mag komen in het leven van al de uwen. En dat wij te midden van een liefdeloze wereld door de liefde mogen leven. Heren, we hebben het begrepen misschien. We hebben het in ieder geval gehoord. Zonder de liefde zijn we niets. Uiteindelijk komt het op dat geloof aan. Dat in de liefde zichtbaar wordt. Geef het ook deze week, Heren. Geef ons alles wat we behoeven. De dagen die komen. Wilt u met ons zijn en uw zegen aan ons schenken. Laat uw woord niet zomaar weer achter ons gelaten worden, maar wilt u geven, Heren, dat het beklijft en dat het vrucht draagt. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 133, het eerste en het derde. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is het. En waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 133, 1 en 3. ontvang u biddend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.